Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 68 zingen wij het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen, die trots wat heilig is onteert, en daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. En wat er verder volgt. We noemden nu het 11e vers van Psalm 68.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Exodus, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Exodus 2, de versen 1 tot en met 15. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 34, waarna wij zingen uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt.
Van den heilige doop. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende besnijdenis, die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament des doops, door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheerlijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende. En het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zijn zal, ons zijnde een genadig vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die in de zijnen zijn, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met rein water. Ons daarmede te verstaan gegeven dat gelijk het water de vuiligheid des lichaam afwast, wanneer wij daarmede begoten worden, het welk op het lichaam desgenen die de doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt. Alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door den Heilige Geest haar besprengende en zuiverende van haar zonden en ons wederbarende uit kinderen des torens tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijk water geschiet, maar door de besprenging des dierbare bloeds des Zoons Gods, die onze rode zee is, door welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijk land Canaan. Alzo geven onze dienaars van de zijde sacrament en hetgeen dat zichtbaar is. Maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerheid en de vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en den ouden uittrekken met al zijn werken. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met een enige doop, zonder die immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut, zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al den tijd onzes levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat ze eens ontvangen hebben, en daarenboven verdoemen de doop der kinderkunst der gelovigen, de welke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen. Gelijk de kinderkunst in Israël besneden werden op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkunst der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heer in de wet beval, hun mede te delen, het sacrament des lijdens en sterbens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeken, het welk was het sacrament van Jezus Christus. Daarinboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. We lezen nu Exodus 2, vanaf vers 1 tot en met 15. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond ze haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje. En zie, het jongske weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En zij zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maar ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei de farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. En ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des anderen daags ging hij wederom uit. En zie, 2 Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput.
Gemeente, de tekstwoorden voor het vervolg van onze Bijbellezing kunt u vinden in het boek Handelingen, daarvan het 7e hoofdstuk en daarvan de versen 17 tot en met 29. Handelingen 7, de versen 19 tot en met 29, die we nu eerst, de versen 17 tot en met 29, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Maar als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte, totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, totdat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders, en als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem op voor zichzelf tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld waren, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten, en hij drong hen tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden Stefanus' rede over Mozes. En letten wij op een 3-tal gedachten. In de eerste plaats letten we op de geboorte van Mozes. In de tweede plaats op de roeping van Mozes. En in de derde plaats op de verwerping van Mozes. Dus Stefanus' rede over Mozes, onze eerste gedachte, de geboorte van Mozes. Letten we dan op de versen 17 tot en met 21. Onze tweede gedachte, de roeping van Mozes, de versen 22 tot en met 25. En onze derde gedachte, de verwerping van Mozes, de versen 26 tot en met 29. Gemeente, het is vanavond voor de 4e keer dat wij in deze Bijbellezing stilstaan bij de geschiedenis van Stefanus. De eerste avond hebben wij stilgestaan bij de beschuldigingen die aan zijn adres werden geuit. En de laatste 3 keren hebben wij stilgestaan bij zijn rede, bij zijn verantwoording die hij gegeven heeft aan het Sanhedrin. En dat mogen we vanavond weer vervolgen. De laatste keer hebben wij stilgestaan bij de rede van Stefanus over Jozef. En wat heeft Stefanus aangetoond? Wij weten nog dat hij beschuldigd werd omdat hij lasterlijke dingen zou gezegd hebben tegen de heilige plaats, tegen Jeruzalem en de tempel, en omdat hij lasterlijke dingen zou gezegd hebben van Mozes. En wat gaat Stefanus nu doen? Hij gaat aantonen uit de geschiedenis van het volk van Israël dat niet hij het is die lastelijke dingen gedaan zou hebben tegen de Heilige Geest, maar dat zij het zijn en dat hun vaders het zijn die dat gedaan hebben. We hebben het gehoord uit de geschiedenis van Jozef. Wat hadden ze zich diep moeten schamen onder die preek. Want jongens en meisjes, wat hadden de vaderen ook alweer gedaan? De aartsvaders, zij hebben Jozef gevangen genomen. Ze hebben hem in de put geworpen. Ze moesten niets van Jozef hebben. En hetzelfde is gebeurd, hebben we gezien in de vorige Bijbellezing, met de Heer Jezus. Zoals Jozef kwam om zijn broeders te zoeken, maar door hen eigenlijk gedood werd, dat wensten ze te doen. Zo is het ook met Jezus. Hij is naar deze aarde gekomen om net als Jozef zijn broeders te zoeken. Hij had het beste met hen voor. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem aan het kruis genageld en gedood. Nee, die geschiedenis van Jozef, die pleit niet voor het Sanhedrin. Ze zouden zich eigenlijk heel diep moeten schamen over hun voorgeslacht. Maar nu vanavond staan wij stil bij het volgende stukje van de geschiedenis. Het gaat vanavond over Mozes. En hopelijk hebben de vaderen het in de tijd van Mozes veel beter afgebracht dan in de tijd van Jozef. Want Mozes was immers door de Heere geroepen om het volk Israël te verlossen. Zij zullen hem wel met open armen ontvangen hebben. Ze zullen wel hoog tegen hun verlosser hebben aangekeken. Maar gemeente, de boodschap vanavond is heel aangrijpend. Ze hebben ook Mozes verworpen. Niet Stefanus zondigt tegen de Heilige Geest, maar zij en hun vaderen hebben dat keer op keer gedaan. De door God gezonde verlosser, die hebben zij verworpen. Reken maar dat die boodschap binnenkomt. Reken maar dat ze het begrepen hebben. En gemeente, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Ik heb het in mijn gebed al aangehaald. Dan kan een mens daardoor verbroken worden. En wat zou dat een zegen zijn? Als deze mannen onder die confronterende boodschap verbroken zouden mogen worden. Maar we hopen het later nog te zien. Het werkt juist averechts. In plaats van verbroken worden ze verhard. Hoewel het hen uit de schrift aangetoond wordt dat ze ongelijk hebben. Maar ze willen niet bukken. Het is buigen of barsten. En deze mensen barsten liever van boosheid dan dat ze buigen zullen. Ik hoop dat dat met ons zo niet hoeft te zijn. Maar dat we vanavond eerlijk mogen blikken in de spiegel van het woord. Dat we onze schuldbrief thuis bezorgd mogen krijgen. Nu het nog is het heden van genade en de wel aangename tijd. Maar als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had, genaakte. Wat wordt er bedoeld met de tijd der belofte? Wel, daar wordt mee bedoeld de periode van 400 jaar. Zoals dat ook eerder in dit hoofdstuk in het zesde vers wordt genoemd. De Heere had het aan Abraham beloofd. En als die door God bepaalde tijd zou aanbreken, dan zou de verlossing komen. Dan zouden zij niet langer geknecht worden, ze zouden Egypteland verlaten, ze zouden het beloofde land uit Gods hand ontvangen. De Heere gedacht aan Abraham, De Heere gedacht aan zijn verbond. De Heere houdt zijn woord. En gemeente, dat is zo onuitsprekelijk troostrijk in de prediking van vanavond. Wij leven in een tijd waarin velen de beloften van God laten afhangen van onze gehoorzaamheid. En men zegt eigenlijk, ja, als jij niet gehoorzaam bent, dan kan God zijn belofte ook niet waarmaken. Men zegt dat God het genadeverbond met een mens opricht en dat het nu van de gehoorzaamheid van die mens afhangt of Gods beloften doorgaan. En dit hoofdstuk, gemeente, dat bewijst het tegendeel. Jozef in de put geworpen. De vaderen hebben tegen God gezondigd. En wat doet God? God gedenkt toch aan zijn verbond. God gedenkt toch aan de belofte aan Abraham gedaan. Ook al hebben zij het daar niet naar gemaakt. Ook al zou de Heere met recht die belofte kunnen verbreken. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Dat is de troost van de boodschap van vanavond. Het hangt niet af van de mens, gelukkig niet. Het hangt niet af van de broers van Jozef. Het hangt niet af van de kinderen van Jozef. Maar het vloeit alles voort uit Gods onveranderlijk verbond. Als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had, genaakte. Wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte. Hoe was het in die jaren? Wel, het ging goed met het volk. Dat volk dat wies, dat volk dat groeide. De Heer had aan Abraham beloofd, ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. Nou, dat is wel gebeurd. Want uit die ene zoon van Abraham, daar is een geweldig groot volk uit voortgekomen. De Heer heeft zijn woord waargemaakt. 75 mensen, jongens en meisjes, waren ze maar toen ze in Egypteland kwamen. In de tijd van Jozef, in de tijd van de honger. Niet zoveel, 75 mensen. En weet je met hoeveel dat ze zijn als ze straks Egypteland verlaten? Als de Heere Mozes aanstelt als verlosser en zij onder Mozes uittrekken, weet je hoeveel het er dan zijn? 600.000 strijdbare mannen. En dan heb ik het niet over de vrouwen, die zijn er nog niet bij opgeteld. Ik heb het niet over de kinderen, ik heb het niet over de oude mensen. Dan heb ik het alleen over de strijdbare mannen. 600.000. Het volk dat wies. En dan komt er een andere koning, een andere farao. En die andere farao die heeft Jozef niet gekend. En die weet eigenlijk ook niet wat Jozef allemaal gedaan heeft voor het volk. Die vorige farao die wist dat wel. En daarom heeft hij Jozef geëerd en de nakomelingen van Jozef verzorgd. Maar deze koning die vond dat vreemde volk maar een grote last. Blijkbaar heeft die man zich helemaal niet verdiept in de geschiedenis. Had hij het maar gedaan. Dat had voor heel veel ellende gespaard. Dat had ook hem heel veel ellende gespaard. Als hij dit volk niet verdrukt had. Hij kende zijn geschiedenis niet. Zoals de gemiddelde Nederlander zijn geschiedenis niet meer kent. Een koning die Jozef niet gekend had. En dat was ook te merken. En wij leven, gemeente, in een tijd waarin zoveel mensen Jezus niet kennen. En dat is ook te merken aan de manier waarop ze praten en de manier waarop ze doen. Ondank is 's werelds loon, dat zie je bij deze Egyptische farao. En wat doet hij? Stefanus zegt, hij gebruikt de listigheid tegen ons geslacht. Ja, dat was de duivel ook in het paradijs, listig. En hij maakte ook gebruik van een listig dier, de slang, om zo de mens ten val te brengen. Dat doet deze farao ook. Hij doet allerlei listige dingen. Hij is een volgeling van de Satan. Hij probeert eerst de kracht van dat volk te breken door hen te laten werken. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Zij worden verzwakt en het levert nog wat op ook. Ze moesten stenen bakken. En het was nooit, maar dan ook nooit genoeg. Echter, hoe meer het volk onderdrukt werd, hoe meer het wies. Het groeide tegen de verdrukking in. Farao van Egypte kon de kracht van dat volk niet breken. En dan verzint hij een andere list. Hij handelde kwalijk met onze vaderen, zodat ze hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat ze zich niet zouden voorttelen. Het woordje wegwerpen, dat betekent eigenlijk te vondeling leggen. En omdat zij zich niet zouden voorttelen, dat betekent dat ze niet in leven zouden blijven. We kennen de geschiedenis, jongens en meisjes. Jullie kennen de geschiedenis vast wel. Van dat verschrikkelijke plan wat de farao heeft gemaakt. Hij wilde dat de vroedvrouwen, Sifra en Pua, de Joodse jongetjes direct na hun geboorte zouden doden. Zodat er alleen maar meisjes overbleven. En dan was het zijn bedoeling om die meisjes later te laten trouwen met Egyptische mannen. Zodat er een vermenging kwam tussen dit volk en tussen het volk van de Egyptenaren. En dan zou dit vreemde volk, dat zou vanzelf wel uitsterven. Maar zijn plan mislukte. Want Sifra en Pua vreesden de Heere. En daarom, zij konden die jongetjes niet doden. Ze wilden de jongetjes niet doden. En toen kwam farao met een andere list. Dan moesten de jongetjes maar verdronken worden in de Nijl. De haat van deze farao, de haat van de wereld, kent geen grenzen. Zij mochten die jongetjes niet hebben. Ze moesten maar te vondeling gelegd worden. Dat was in die tijd ook gebruikelijk. En ook in de tijd van de Romeinen was dat reeds gebruikelijk. Als een ongehuwde moeder of als ouders hun kind niet wilden grootbrengen of konden grootbrengen, dan werden zulke kinderen te vondeling gelegd. Vaak bij de vuilnisbelten, waar ze of gevonden werden door een ander of verscheurd werden door de honden of het wild gedierte. En zo moesten de mensen hun jongetjes te vondeling leggen, wegwerpen, opdat de soldaten van farao deze jongetjes zouden werpen in de Nijl. Als er ooit een zwarte bladzijde geweest is in de geschiedenis van het volk van Israël, wat is het toen geweest? En dan staat er in het 20e vers, gemeente, in welke tijd Mozes werd geboren. De Heere gedenkt aan zijn woord. De Heere gedenkt aan zijn belofte. De Heere gedenkt aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. In deze tijd werd Mozes geboren. Zie hoe de Heere zorgt. Zie hoe het altijd van zijn kant komt, de verlossing. God bereidt de verlossing voor met de geboorte van Mozes. Zoals in de volheid des tijds, want iedere keer loopt er natuurlijk een nieuwtestamentische lijn, waar Stefanus ook wel op gewezen zal hebben. Want Calvijn zegt, er is maar een samenvatting eigenlijk van zijn reden opgeschreven. De reden is uitvoeriger geweest. En ongetwijfeld heeft hij de lijn getrokken naar de hoorders, naar het Sanhedrin. Want in de volheid des tijds, toen het zo zwart en donker was, toen werd Jezus geboren, toen werd de Verlosser geboren. Er loopt een lijn van de tijd van Mozes naar de tijd van Jezus. En zoals in de tijd van Mozes, Farao erop uit was om de verlossing te verijdelen, want de jongetjes die moesten in de Nijl geworpen worden. Zo is straks Herodes er ook op uit, gemeente, om de kinderen van Bethlehem te doden. Moet je eens kijken, wat een vijandschap. Als God de verlossing gaat uitwerken, reken maar dat de vijand op zijn achterste benen staat. Dat is in de tijd van Mozes gebeurd, verschrikkelijke dingen. Dat is in de tijd van Jezus gebeurd, verschrikkelijke dingen zijn er gebeurd. Maar dat is ook weer de troost in de prediking van vanavond, dat de vijand, dat Farao, dat Herodes de verlossing niet hebben kunnen vernietigen. Wat vijand tegen hem zich kant, zijn onweerstaanbare hand zal hen bekleen met schaamd en schand. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon. Letterlijk staat er in het Grieks dat hij was godeschoon. Hij was schoon in Gods ogen. En dat is een uitdrukking die kan inderdaad betekenen dat Mozes uitnemend schoon geweest is. Dat hij een zeer knap gezicht gehad heeft. Maar zeer waarschijnlijk heeft het een veel diepere betekenis. Hij was schoon voor God. Hij was schoon in de ogen van God. En waarom was hij schoon in de ogen van God? Wel, gemeente, omdat de Heere met dit kind een bijzondere bedoeling had. Omdat dit kind verordineerd was om de Verlosser van Israël te zijn. En die ouders, die hebben iets van die schoonheid gezien. Ze vonden het niet alleen een mooi kindje, maar ze zagen dat hij schoon was in de ogen van God. Dat is veel meer waard, jonge mensen, dan uiterlijke schoonheid. Wat wordt er vaak veel tijd en aandacht aan besteed, hoe je eruit ziet. En natuurlijk, je mag er netjes uitzien. Zeker als je de straat op gaat. Maar de echte schoonheid, dat is als je schoon bent in de ogen des Heren. Zo mochten deze ouders hun kindje krijgen en ja, ondanks het verschrikkelijke bevel van de farao hadden ze meer godsvrees dan mensenvrees. En ze hebben hun jongetje de eerste 3 maanden in huis verborgen en gevoed en verzorgd, totdat het niet langer meer kon. En toen heeft moeder een kistje van biezen gemaakt en door het geloof hebben deze ouders hun kindje daarin gelegd. En het is ons voorgelezen, in de weg van Gods voorzienigheid komt Mozes met toestemming van Farao's dochter weer terug in zijn eigen huis. En daar is hij ongeveer 3 tot 4 jaar door zijn eigen ouders verzorgd. En wat zal er in die tijd veel gebeden zijn? Wat zullen dat onvergetelijke jaren geweest zijn? Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Daar hebben die ouders iets mogen zien van Gods trouwe zorg in een donkere tijd, waarin men het misschien wel helemaal niet meer verwacht had. In welke tijd Mozes werd geboren. Gods zorg, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. De roeping van Mozes. Na een jaar of drie moet Mozes naar het hof van Farao. Want hij is geadopteerd door de dochter van Farao. En zij wil hem laten onderwijzen in al de wijsheid der Egyptenaars. En dan moet u denken, de wijsheid van de Egyptenaars was groot. Dat Mozes een opleiding heeft gehad in wiskunde, in natuurkunde, in medicijnen en allerlei andere vakgebieden. En het resultaat daarvan is dat hij machtig was in woorden en werken. En dat is meer dan dat hij een goed verstand had. Want het is heel opvallend dat dezezelfde uitdrukking later ook van de Heere Jezus wordt gebruikt. In Lucas 24 vers 19. Machtig in woorden en werken. En dat ziet in Lucas 24 op de Heilige Geest, waardoor de bediening van de Heere Jezus op deze aarde zo heerlijk was. Dat maakte hem machtig in woorden en werken. En zo zal ook hier bedoeld zijn dat Mozes door de Heilige Geest werd onderwezen. Door de Heilige Geest werd geleid. Door de Heilige Geest werd toebereid om straks dat grote volk in Kanaan te brengen. Want het kan verkeren. Nota bene, die hele opleiding die Mozes krijgt aan het wereldse hof, die heeft hij straks zo nodig om die grote taak te gaan volbrengen die de Heere op zijn schouders heeft gelegd. Als Farao dat ooit geweten had, dan had hij geen dag daar naar school mogen gaan, jongens en meisjes. Dan was er geen uur aan hem besteed. Maar hier zie je dat de vijand altijd aan het kortste eind trekt. En dat Gods voorzienigheid over alle dingen gaat. Mozes wordt voorbereid. En als hij dan zo ongeveer 40 jaar oud is, dan komt het in zijn hart om zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Je kunt het leven van Mozes verdelen in 3 keer 40. Hij was 40 jaar oud toen hij zijn broeders ging bezoeken. Hij is 80 jaar oud als hij door de Heere geroepen wordt om naar Farao te gaan. En hij is 120 jaar oud als hij sterft. Dus 3 keer 40 jaar. Hier gaat het over de eerste periode. Als die eerste periode van 40 jaar vervuld was, als de Heere zijn doel bereikt heeft, dan komt er in het hart van Mozes liefde tot zijn volk. Want er staat, het kwam in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Nou, dat is een hele gewaagde actie, dat begrijpt u. Want we hebben net gehoord van de haat van Farao die Jozef niet gekend had. Dus dat, als dat bekend wordt dat Mozes zich met dat volk vereenzelvigt, dan kan dat hele grote gevolgen hebben. Maar gemeente, dit krijgt niemand uit zijn hart. En hoe komt dat, jongens en meisjes? Omdat de Heere dat erin gelegd heeft. Dat staat zo heel mooi in Hebreeën 11. Daar staat dat Mozes zich geschaamd heeft een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Hij achtte de versmaadheid van de kinderen Israëls grotere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. En dan is de vraag, wat zag Mozes dan eigenlijk in dat volk? Want het was een machteloos volk, het was een onderdrukt volk. Het is nou niet een volk waar je voor kiezen zou. Wat heeft Mozes in dat volk gezien? Christus. Hij achtte de smaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn. Hij zag dat volk dat wordt benauwd om Christus. Dat volk dat wordt onderdrukt om Christus. Hij zag dat volk dat draagt Christus in zich. En dat deed hem deze keuze maken. Want hij vond dat veel meer waard dan de schatten van Egypte. Christus verborgen in dat volk. En zo besluit hij op een dag om de kinderen Israëls te bezoeken. En juist als hij een bezoek brengt, dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Want hij ziet dat er een Egyptenaar is die een broeder uit het volk, een Jood, onrechtmatig behandelt. Die Joodse man die wordt door de Egyptenaar geslagen. En als Mozes dat ziet, dan kan hij dat niet hebben. En dan staat hier, hij wreekte degene die overlast geschiedde. Mozes neemt wraak. En als je deze woorden in het Grieks leest en de betekenis daarvan nagaat, dan blijkt dat Mozes dit ziet als een rechtvaardige vergelding. Dus het is niet zo dat Mozes dit zomaar doet als een actie die hij niet overziet, maar hij ziet dit als een rechtvaardige vergelding. Want als hij hier niet ingrijpt, dan zal die Egyptenaar, zal die Joodse man doodslaan. Hij deed vergelding. En ongetwijfeld zal daar ook een vleeselijk element bij geweest zijn. Ongetwijfeld is Mozes misschien ook wel driftig geweest. En had hij zich niet moeten laten leiden door de drift. Want straks dan gaat hij 40 jaar de woestijn in Midian om te leren hoe dat God zijn volk verlost. En dat is niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Mozes moest het afleren om driftig te zijn. Mozes moest wachten op de Heere en de kracht van de Heilige Geest. Maar wat hij hier deed, dat kwam wel voort uit een roepingsbesef. Zo lezen we in het volgende vers. De Heere heeft hem geroepen inmiddels om de Israëlieten te verlossen. En dat roepingsbesef dat is hier zo levendig dat hij het ter hand neemt en met der daad ook zijn volk wil verlossen. Hij versloeg de Egyptenaar. En dan staat er in het 25e vers, en hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Wat een ontnuchtering. Mozes, hij laat Egypte achter, hij kiest voor zijn volk. En metterdaad laat hij zien dat God hem geroepen heeft om hen verlossing te geven. De dood van de Egyptenaar is het begin van de aanstaande verlossing die de Heere geven zal. Maar ze hebben het niet verstaan. Ze hebben Mozes niet als verlosser gezien. Ze hebben Mozes niet als verlosser aanvaard. Ze hebben, zullen we straks zien in onze derde gedachte, ze hebben Mozes als verlosser verworpen. Begrijpt u waar Stefanus naartoe wil? Ze beschuldigen hem ervan dat hij lasterlijke woorden over Mozes heeft gezegd. Maar Stefanus wil hiermee zeggen, nee, ik heb Mozes niet gelasterd. Jullie lasteren Mozes. Jullie en ook je vaderen hebben dat gedaan. De Heere deed hem geboren worden. De Heere gaf hen een verlosser. Maar ze moesten van die verlosser niks hebben. Jullie hebben hem verworpen. En we hebben van Jozef een lijn getrokken naar Jezus. En gemeente, ik trek ook in deze preek een lijn van Mozes naar Jezus. Want natuurlijk wil Stefanus daar naartoe. Ze hebben vroeger Mozes verworpen, dat hebben de vaderen gedaan. En zijn deze leden van het Sanhedrin, zijn die nou beter dan hun vaderen? Nee, zij hebben Jezus verworpen. De door God gezonde verlosser. Ze hebben niet verstaan dat God hem geboren deed worden en dat God hem gegeven had tot verlossing. Soteria staat er in het Grieks. En dat betekent heil, dat betekent redding. Een naam, jongens en meisjes, die de Heere Jezus ook draagt. Soter. En dat betekent heiland. Verlosser. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Het Sanhedrin begrijpt best wel wat Stefanus met deze woorden wil zeggen. Hij is gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze moesten er niets van hebben. Ik zei het in mijn gebedgemeente, de prediking is wel confronterend, vindt u niet? Want deze mannen, ze zouden eigenlijk het Sanhedrin beschaamd hun hoofd moeten buigen. En zeggen, ja inderdaad, dat hebben onze vaderen gedaan en dat hebben wij ook gedaan. Wij zijn een sta in de weg voor onze eigen redding. De gemeente, dat is de boodschap eigenlijk ook vanavond. Zoals het volk van Israël Jezus verwierp, zo doet de godsdienstige mens dat in 2023 nog. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Ze verstaan de prediking niet. Wat is er ook vandaag de dag veel te doen om de prediking. En bijzonder wel over de prediking in de gereformeerde gemeente. De boodschap van vrije genade. Een boodschap die ervoor bedoeld is, gemeente, dat zondaren zalig zullen worden. En als dominee meen je dan dat mensen dat wel zullen begrijpen. Maar wat blijkt het, velen hebben het niet verstaan. Wij voelen ons aangevallen, wij voelen ons beschuldigd. En in plaats dat we die schuld ter harte nemen en om verzoening gaan smeken, komt de godsdienstige mens in vijandschap. Precies de verkeerde uitwerking. Zo is het bij het Sanhedrin gegaan. En ik hoop dat het bij ons zo niet is. Maar dat we als een schuldenaar aan Gods voeten terecht mogen komen. We gaan naar onze derde gedachte. De verwerping van Mozes. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 95 en daarvan het 5e en het 6e vers. Verhard u niet, neemt zijn gena, ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Waar ik door uw vaders ben verzocht, toen alles wat mijn almacht wrocht, hen niet bewoog om mij te vrezen. Psalm 95 en daarvan het 5e en het 6e vers. Onze derde gedachte, de verwerping van Mozes. En de volgende dag werd hij van hen gezien daar zij vochten. Wie zijn er aan het vechten, jongens en meisjes? Twee Joodse mensen. Dat zou u niet verwachten. Dat hoort immers niet. Kijk dat de Egyptenaren dat nou doen. Maar dat Joodse mensen dat doen, die de wet van God kennen en het woord van God hebben. Ja, dat moet voor het Sanhedrin ook geen aangename herinnering zijn. Reden om zich te schamen. Opnieuw houdt Mozes hen de spiegel voor. Wij hebben geen reden om trots te zijn op onze vaderen. Want er zijn heel veel zwarte bladzijden in de geschiedenis. Bijvoorbeeld deze gebeurtenis dat twee Joodse mensen, twee kerkmensen zouden we zeggen, elkaar de tent uitvechten. Elkaar naar het leven staan, dat mag niet. Het gebeurt nog, ook onder ons. En dat we dit ter harte zouden mogen nemen, gemeente, het kan niet. Zo hoort het niet. En hij drong hen tot vrede, zeggende, mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? Dus jongens en meisjes, daar komt Mozes aanlopen. En hij gaat hen vermanen. Hij zegt, dit kan niet, jullie zijn broeders, jullie horen zo niet met elkaar om te gaan. Maar de dichter zegt, hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Mozes kent de Bijbel heel goed. Hij gebruikt precies dezelfde woorden als die Abraham gebruikte toen er twist was tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. Precies dezelfde woorden. En dan die man die de ruzie begonnen is, die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem. Hij stoot hem weg in plaats van te luisteren. Zeggende, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Dus ondanks de moedige daad die Mozes verricht heeft en die inmiddels ook bekend is geworden, zo zal straks blijken, zijn ze absoluut niet van plan om zich aan Mozes te onderwerpen en om naar hem te luisteren. Want ze weten wel dat hij van Farao de bevoegdheid niet gekregen heeft om hen zo aan te spreken. En ze accepteren dat ook niet. Dat blijkt ook heel duidelijk. Wie heeft u tot een rechter? Heb je toestemming van Farao? Zullen we eens even naar Farao gaan? Zullen we eens even vertellen? Wat vals. Wat vals om dat zo te doen. Om Mozes aan te willen klagen, om hem naar het leven te willen staan. Want dat zou natuurlijk verschrikkelijke gevolgen hebben als ze met dit verhaal naar Farao gaan. Wat Mozes overkomt, dat overkwam Jezus ook. Precies hetzelfde. Goed verstaander heeft maar een half woord nodig. In Lucas 20 lees je het ook, dat de Joden tegen de Heer Jezus zeggen, zeg ons door wat macht gij deze dingen doet of wie hij is die u deze macht gegeven heeft. Wie heeft u tot een rechter en overste over ons gesteld? Het is heel apart dat deze woorden die door deze Jood gesproken worden, straks als het ware in de mond gelegd worden, kijkt u maar naar het 35e vers, van het hele volk van Israël. Deze Jood die zelf schuldig is, hij doet onrecht, hij doet zijn naaste ongelijk. Deze Jood verwerpt Mozes. En niet alleen deze Jood heeft dat gedaan, vers 35. Maar het hele volk van Israël heeft dat gedaan. Kijk maar naar vers 39. Ze hebben Mozes verworpen. Ze hebben de verlosser verworpen. Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? Dus die man die heeft er geen enkel begrip van wat Mozes hoopte, dat hij de door God gezonde verlosser was. Deze man heeft totaal geen oog voor de roeping van Mozes om zijn volk te verlossen. Ze beschuldigen hem van moord en ze dreigen hem aan te klagen. Wel, zo ging het met Jezus ook. Hoe vals. Ze wilden hem als verlosser niet erkennen. En dan blijft er van Mozes maar één ding over, jongens en meisjes, en dat is vluchten. In het hoofdstuk wat ons zojuist is voorgelezen, lijkt het alsof Mozes nog een poosje gewacht heeft tot hij zeker wist dat Farao het gehoord had. Maar Stefanus legt een direct verband tussen de opmerking van deze man, de haat van zijn eigen volk en de vlucht van Mozes. Hem wordt het leven ondraaglijk gemaakt. Hij zou veracht worden door zijn eigen broeders. Hij is veracht door zijn eigen broeders. En woorden die zullen daar niks aan veranderen. Mozes kan wel zeggen dat hij door de Heer geroepen is, maar ze geloven er toch niks van. Dat zal hun vijandschap niet verbreken. Nee, dat Mozes vlucht, dat komt niet zozeer omdat hij bang is voor Farao. Want straks dan stapt hij het paleis van Farao binnen. Hebreeën 11 vers 27. Door het geloof heeft hij de toren van de koning niet gevreesd. Waar Mozes hier vooral voor gevreesd heeft, dat is de bittere vijandschap van zijn eigen volk. Hij was gestuurd als een verlosser. Maar ze willen hem niet. Ze accepteren hem niet. Zij verwerpen hem, zodat er van Mozes niks anders op zit dan te gaan. Zoals Jezus ook ontweken is uit landpalen waar mensen hem niet moesten. Waar hij gekomen was om een goede boodschap te brengen. Zoals er nog mensen zijn, gemeente, die herders en leraars het leven onmogelijk maken. Met maar één bedoeling, om hen weg te krijgen. Om hun mond te stoppen. Niet beseffend dat die man die die boodschap brengt niet de ondergang op het oog heeft, maar juist het behoud op het oog heeft van de gemeente. Mozes vluchtte op dat woord en er werd een vreemdeling in het land Midian. Dat is wat geweest van het hof van Farao, de hoogste plaats der eer. Een zoon van Farao's dochter. Een vluchteling in een land waar hij een vreemdeling is. En dat woord vreemdeling, dat betekent bijwoner. En een bijwoner, dat is iemand die geen burgerrechten heeft. Iemand die ergens woont, maar die daar als vreemdeling verkeert en niks te vertellen heeft. En dan door God geroepen te zijn en door je eigen volk zo aangevallen te zijn dat je die roeping niet kunt volbrengen. Zeker, er zitten meerdere kanten aan. Ik weet ook wel dat de Heere Mozes in die 40 jaar nader onderwijs wilde geven. Ik weet ook wel dat de wiskunde van Egypte en de natuurkunde niet genoeg waren. Maar dat hij goddelijk onderwijs nodig had, een leerschool, als hij daar die 40 jaar de schapen van zijn schoonvader waait. Want inderdaad, hij vindt daar zijn vrouw, Zippora, maar een vreemdeling. Dat blijkt ook, hij gewon twee zonen en de naam van zijn eerste zoon noemt hij Gerson. En Gerson betekent letterlijk, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Is dat nou Gods weg? Dat hebben jullie op je geweten. Dat heeft ons voorgeslacht gedaan. En wij doen precies hetzelfde. De geroepen verlosser moeten wij niet. Maar die 40 jaar heeft de Heere zijn knecht niet alleen gelaten. Dat blijkt ook uit de naamgeving van zijn tweede zoon. Zijn tweede zoon noemt hij Eliezer. En Eliezer betekent: mijn God is een hulp. De Heere laat zijn knecht niet in de steek, doet hij nooit. Hij weet wat Mozes nodig heeft en hij bereidt hem voor. De verlossing gaat door. En gemeente, dat is zo troostvol in de prediking vanavond. Kijk, aan de ene kant is dit natuurlijk een verschrikkelijke geschiedenis. En aan de andere kant is deze boodschap zo rijk, want God gaat door. Al wordt de verlosser verworpen, God gaat door. Al wordt Mozes verdreven, God gaat door. Het is niet zo dat mensen Gods raadsplan in de war kunnen sturen. Want hoe gaat de Heere dat doen dan, jongens en meisjes? Nou, straks over 40 jaar, ja, duurt wel lang. Maar over 40 jaar, het staat aan het einde van Exodus 2... Aan het einde van die 40 jaar, dan gaan de kinderen Israëls roepen tot de Heere. En het geschiedde na vele dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde het gekerm. En luister dan eens. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zij verwierpen Mozes. En in Mozes verwierpen zij God. En de Heere laat dat volk niet in de steek. Maar de Heere zorgt ervoor dat ze Mozes nodig krijgen. De Heere brengt ze in de benauwdheid. De Heere doet hen zuchten. En dan, ja, dat is onvoorstelbaar. Dan gedenkt de Heere aan zijn verbond. Voor verwerpers van Mozes, voor verwerpers van Christus. Want Mozes was een type van Christus. En wat wordt daarin waar, wat de Heere gezegd heeft bij monden van Mozes in het boek Leviticus: als mijn volk zich zal schuldig kennen en als zij een welgevallen zullen hebben aan de straffen hunner ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Aan mijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En daarom de rijkste troost, gemeente, voor een kind van God, dat is het genadeverbond. Want daar ligt het zo eeuwig in vast. Het hoofd van het verbond, dat is Christus. En mijn ongehoorzaamheid zal de gehoorzaamheid van Christus niet teniet doen. Alleen wat ik moet leren, wat een zondaar moet leren, dat is in de schuld te komen. Op de rechte plaats te komen om de troost van dat verbond te mogen ervaren. Om met Mozes te kunnen zeggen: inderdaad, ik ben een vreemdeling in een vreemd land. Maar om ook met Mozes te mogen zeggen: mijn God is een hulp. Amen.